1 Johannes 4, vers 7, ik lees uit de Telos-vertaling. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Vers 16. En wij hebben onderkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, omdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel, dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Vers 20. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, kan God niet lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die lief heeft hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Tot zover lezen we uit het woord van God. Broederliefde. Laat mij eerst iets over dat woord in het algemeen vertellen. Ik neem aan dat de meesten van u geen Grieks gestudeerd hebben, maar u kent altijd meer Grieks dan u zelf denkt. U gebruikt ook veel meer Grieks dan u zelf weet, want er zijn ongelooflijk veel Griekse woorden in onze taal binnengeslopen. Van automobiel tot apotheek en nog vele, vele andere. En dit woord kent u ook, want dat is het woord Philadelphia. U kent het niet alleen maar omdat het een grote stad in Amerika is. Er was ook vroeger een Pinksterrichting die, geloof ik, zo heette. Maar dat weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval is het een mooi woord voor een groep van gemeenten of voor een gemeente. Want Philadelphia betekent broederliefde. Filio, dat is liefhebben. Adelphos is broeder, maar Adelphè is zuster. In het Nederlands lijken die twee woorden helemaal niet op elkaar, broeder en zuster, maar in het Grieks wel. Dat betekent dat het meervoud, Adelphoi, dat in de ouderwetse vertalingen altijd vertaald is met broeders, eigenlijk meestal betekent, tenzij je heel duidelijk kan zien dat het over de mannen gaat. Broeders, hebt u vrouwen lief bijvoorbeeld. Maar in het algemeen betekent dat woord gewoon broeders en zusters. Dus als we het vanavond over de broederliefde hebben, dat weet u ook wel, dan horen daar ook de zusters bij. Het is ook weer wat gevaarlijk om te zeggen de liefde van broeders en zusters tot elkaar, want dan denk je weer dat het van de liefde van de broeders jegens de zusters gaat en omgekeerd, en dat zou ons ook op verkeerde gedachten kunnen brengen. Het gaat om de liefde die gelovigen onder elkaar hebben. En dat speelt een heel grote rol in de hele Bijbel. Als aan de Heer Jezus gevraagd wordt in Matteüs 22 om een samenvatting te geven van de hele Torah, de hele wet van Mozes, u weet het, dan doet hij dat in twee geboden. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. God liefhebben boven alles, dat komt uit Deuteronomium 6. En je naaste liefhebben als jezelf, dat komt uit Leviticus 19. Maar beide geboden hebben te maken met de liefde. Hij vat de hele Torah samen in het woord liefde. Dat was niet helemaal origineel. Er waren ook wel andere rabbijnen die ook al iets dergelijks hadden gezegd. Er waren in de generatie voor de Heer Jezus twee heel beroemde rabbijnen in Israël, Hillel en Shammai. En op een bepaalde dag kwam een heiden naar Shammai toe. Hij had belangstelling voor het jodendom en hij zegt, kunt u mij uitleggen wat de kern van het jodendom is in die tijd waarop ik op één been kan staan? Dus met andere woorden, heel vlug en heel kort. Kon wel iemand uit onze tijd zijn, haastig en jachtig. Nou, Shammai was heel boos en stuurde hem weg. Toen kwam hij bij Hillel en die zei, ja, dat kan ik. En die man trok zijn been op en Hillel zei, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Ik weet niet of het in het Aramees ook zo mooi rijmt. De heer Jezus zei hetzelfde, maar dan in positieve zin, in de bergrede, alles wat u wil dat de mensen u doen, doe gij hetzelfde aan hen. En eigenlijk, ook al komt het woord liefde daar niet in voor, daar gaat het ook om hoe gaan mensen met elkaar om. En terwijl het woord liefde in de wet van Mozes verder helemaal niet zoveel voorkomt, heeft toch de Heer Jezus, toen hij de wet samenvatte, dat woord liefde eruit gekozen. Als je in het boek Deuteronomium kijkt, dan is er een ander trefwoord dat veel vaker voorkomt als het over de wet gaat. En dat is het woord leven. Doe deze geboden opdat gij leeft. En dan gaat het natuurlijk niet alleen maar om het tegenovergestelde van sterven, maar dan gaat het om dat je het ware leven vindt. Dat is natuurlijk ook mooi. God is liefde, maar God is ook de levende God. Alleen al in de Hebreeënbrief wordt hij een heel aantal keren zo genoemd. En de derde L is God is licht. En dat vinden we ook in diezelfde eerste Johannesbrief. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. God is de God van het licht, God is liefde, God is de levende God. Maar als de Heer Jezus de wet samenvat, dan haalt hij dat ene woord eruit. Nou is het bijzondere dat met name in het Johannesevangelie, u weet dat, dat de Heer Jezus daar ook spreekt over zijn geboden. Doordat hij er zo over spreekt en niet de geboden van Mozes, de wet van Mozes, dat doet hij ook wel eens, maar hij heeft het over zijn geboden. Vooral in die laatste nacht van zijn leven op aarde, in Johannes 14 tot 16, heeft hij het een heel aantal malen over zijn geboden. En dan zegt hij, als je mijn geboden hebt en ze bewaart, dan heb je mij lief. Met andere woorden, als je zegt dat je van mij houdt, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad toen het over onze liefde voor God ging, en je doet zijn geboden niet, dan lieg je. Je kunt zijn geboden op een wettische manier doen, omdat het nou eenmaal moet. Dat is ook geen liefde. Maar omgekeerd zeggen dat je iemand lief hebt, maar je doet niet de geboden die erbij horen, dat gaat ook niet. En nu is het bijzonder dat als de Heer Jezus het heeft over mijn geboden bewaren in het meervoud, dat je je de vraag zou kunnen stellen, nou Heer, zeg het dan maar. Wat zijn dan uw geboden? Geef ons maar een lijstje, dan zullen wij ons daaraan houden. Zo praten de fariseërs onder ons, niet waar? Die willen een lijstje richtlijnen, daar willen ze zich dan aan houden. En wat niet op het lijstje staat, daar zijn ze dan lekker vrij in. Nee, de Heer Jezus vertelt het niet. Behalve één gebod. Dat was het eerste wat we vanavond gezongen hebben. In Johannes 13. Een nieuw gebod geef ik u. En dat is dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Als het puntje bij paaltje komt en hij vat zijn eigen geboden samen, dan lijkt dat sprekend op zijn samenvatting van de wet van Mozes. En hij zegt er zelf bij, een nieuw gebod geef ik u. Nou, hoe kan dat nou? De wet van Mozes blijkt samengevat te kunnen worden in één woord. De wet van Christus, die uitdrukking kent u uit Galaten 6 vers 2, draagt elkanders lasten en zo zult gij de wet van Christus vervullen. Die wet van Christus blijkt ook samengevat te kunnen worden in één woord. Liefde jegens elkaar. Hoe kan de Heer Jezus dan zeggen dat het een nieuw gebod is? En ik denk dat je daar twee antwoorden op zou kunnen geven, minstens. Misschien weet u nog wel een derde of een vierde, maar deze twee geef ik graag. En het eerste is, er is een verschil in formulering. Je kunt zeggen in de wet staat, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou weet ik niet hoe u uzelf lief hebt. Er zitten heel wat mensen in psychiatrische inrichtingen die er juist erg veel moeite mee hebben om zichzelf lief te hebben. Of mensen die zichzelf te veel lief hebben en daardoor tekortschieten in de liefde jegens anderen. Die maatstaf is bepaald niet vlekkeloos. Die is nog best ingewikkeld. Je naaste lief hebben als jezelf. Maar de Heer Jezus zegt dat heel anders. Hij zegt in Johannes 13, jullie moeten elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Nou, daar is in ieder geval een liefde waar niet over te twijfelen valt. Zijn liefde is volmaakt. We lezen Johannes 13 in vers 1, in hetzelfde hoofdstuk dus, maar dan in het eerste vers. dat hij de zijnen die in de wereld waren heeft lief gehad tot het einde. Je kunt haast wel zeggen tot het bittere einde. Het bittere einde van Golgotha. Hij heeft hen lief gehad onvoorwaardelijk op een volmaakte wijze. Met andere woorden, die samenvatting van de wet van Mozes, die blijft in de kern gelijk. Je moet elkaar lief hebben. Maar de maatstaf, het criterium voor die liefde, wordt op een veel hoger plan gebracht. Niet zoals jij jezelf lief hebt, want daar zitten heel wat haken en ogen aan vast. Veel mensen hebben zichzelf te weinig lief, zei ik al, en anderen hebben zichzelf te veel lief. Maar hier zegt de Heer Jezus, jullie moeten elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Met diezelfde zelfopofferende liefde. Want de liefde heeft heel veel voor die ander over. Daar hebben we het ook al een beetje over gehad toen het ging over de liefde tussen Christus en zijn bruid. Want dat is natuurlijk een nogal verwant thema. Er is nog een tweede reden waarom dat gebod in Johannes 13 nieuw genoemd kan worden. En ik denk dat het daarin zit dat het komt tot een nieuw gezelschap. Natuurlijk, er waren in Israël ook wedergeboren mensen. Dat waren de mensen die konden zeggen met Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Die vreugde beleefden aan de wet van God. Psalm 1, daar zegt de rechtvaardige dat hij de wet van God overpeinst bij dag en bij nacht. Nou, dat kun je alleen maar doen als je God zelf lief hebt. Dan heb je ook zijn woord lief. Maar het gros in Israël, daarvan zegt de Heer dat ze hardnekkig, stijfkoppig zijn. Sommigen lapten de wet van God aan hun laars. Anderen waren daarin heel pietje precies, maar dan op een farisees, op een wettische manier. En allebei was niet de bedoeling van God. Hij wil dat zijn wet gehouden wordt vanuit de liefde jegens hem. En nu zegt de Heer Jezus dat tot een nieuw gezelschap. En in 1 Johannes 2 zie je, daar spreekt Johannes ook over dat gebod. Alleen hij zegt, nou is het niet meer nieuw, het is nu al een oud gebod geworden. En ik denk dat hij daarmee bedoelt, dat sinds dat de Heer Jezus die woorden gesproken heeft, zijn er al tientallen jaren voorbij gegaan. Het is intussen ook alweer niet spliksplinternieuw wat hij vertelt. Maar hij zegt erbij, dat gebod is waar in hem en in jullie. En dat vind ik een heel bijzondere uitspraak. In 1 Johannes 2, vers 18, anderzijds is het een nieuw gebod dat ik u schrijf, dat waar is in hem en in u. Met andere woorden, dat gebod was waar in hem. Het was niet als een juk op zijn schouders gelegd. Hij volbracht dat gebod van de liefde van binnenuit. Hij was een en al liefde. Het was voor hem niet moeilijk om lief te hebben, want hij was liefde. En dan zegt Johannes maar, dat gebod is waar in hem, maar nu ook in ons. Wij hebben de natuur van Christus gekregen. 2 Petrus 1 vers 4 zegt zelfs dat we aan de goddelijke natuur deelachtig hebben gehad. Als God liefde is, dan zou je kunnen zeggen dat die nieuwe natuur van ons ook liefde is. In Romeinen 5 vers 5 lezen we dat Paulus zegt dat God zijn liefde in onze harten heeft uitgestort. We zijn boordevol liefde. Nou, stel je nou voor dat een mens zoals die van nature is, hatelijk en elkander hatende, schrijft Paulus aan Titus, dat tegen zo'n mens de gebod uitkomt, je moet je naaste lief hebben, je moet je broeders lief hebben. Nou, al zou die persoon het willen, maar dat wil die niet, want hij is hatelijk. Maar hij kan het ook niet. Hij is van nature iemand die zijn medemensen veracht en die zichzelf in elk geval veel belangrijker vindt dan wie dan ook. Die zijn medemensen gebruikt voor zijn eigen belangen. Hij kan het niet volbrengen en hij wil het niet volbrengen. En nu komt datzelfde gebod tot de nieuwe mens. Die nieuwe mens waarvan Efeze 4 vers 24 zegt dat hij geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Naar het beeld van God geschapen. Staat erbij, naar God. Dat betekent naar het beeld van God geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Tot zo'n mens komt dat gebod. En God is liefde. Dat wil zeggen, die mens die naar het beeld van God nu geschapen is, dan op een veel hogere vlak dan wat Adam ooit bezeten heeft. Die mens zou je in zekere zin ook liefde kunnen noemen. God heeft hem in elk geval volgepompt met liefde. Van top tot teen door de Heilige Geest. En tot zo'n mens komt dan het gebod, gij zult lief hebben. Ja, dat is net als dat je tegen een aap zegt, gij zult in bomen klimmen. of tegen vogels, gij zult door de lucht vliegen. Of tegen een vis, gij zult in het water zwemmen. Nou, dat doen ze niets liever dan dat. En dat is bijzonder, misschien heb ik dat al eens eerder gezegd, waarom in Jacobus 1 en 2 de Torah tweemaal genoemd wordt een wet van de vrijheid. Weet u het nog? Een wet van slavernij, dat is een wet die constant dingen van ons vraagt die we niet kunnen en die we niet willen. Dat is een zwaar juk. Het is heel naar om zo'n wet te hebben. Want je wilt niet en als zou je het willen, je kunt het niet. Maar een wet van de vrijheid, dat is een wet die dingen van ons vraagt die we willen en die we kunnen. Die wil van ons is namelijk veranderd, die is vernieuwd, we hebben een nieuwe wil. En we kunnen het nu ook door de kracht van de Heilige Geest, die zelf die liefde in onze harten heeft gepompt. In die zin is het een nieuw gebod, omdat het tot een nieuwe familie van mensen komt. Maar nu moet u zich realiseren wat de achtergrond is van die eerste Johannesbrief. De gelovigen daar aan wie hij schrijft, die waren in aanraking gekomen met dwaliën. Met dwaalleraren die hen helemaal in de war hadden gebracht en toen ook nog eens een keer de gemeenschap hadden verlaten. En dan zegt Johannes, dat is heel goed in 1 Johannes 2, want die mensen horen ook niet bij jullie. Ze waren niet van ons. Ze hebben het masker afgelegd en ze zijn weggegaan. Terecht. Het waren wrede wolven die zijn binnengeslopen om jullie in verwarring te brengen. En daardoor waren die gelovigen, een groot deel van hen was nog echt een baby in het geloof, die waren nogal in verwarring geraakt. Hoe kunnen we dan wel echte kinderen van God van elkaar onderscheiden? Deze mensen konden zo mooi praten, maar wat ze brachten was puur het dwaalleer. Dat hadden we nooit achter hen gezocht. We zijn in de war gebracht. En eigenlijk is de brief in belangrijke mate de beantwoording van de vraag, waaraan kun je een kind van God herkennen? Nou, er zijn allerlei antwoorden, maar het meest belangrijke antwoord is misschien wel dit. Het feit dat hij lief heeft. Dat hij liefde is. Een gelovige is liefde. God is liefde en God is onze vader geworden. We zijn uit hem geboren. 1 Johannes 3 vers 1 ziet welke liefde de vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd mogen worden. We zijn kinderen van God, we zijn uit hem geboren en goede kinderen lijken op hun ouders. En slechte kinderen trouwens ook. Maar we lijken op onze ouders. Stel je voor dat ik iemand met een donker uiterlijk zou tegenkomen en ik zou zeggen, wie zijn je ouders? En dan zegt die twee blank. En dan zou ik zeggen, dat zijn zeker je pleegouders. Nee, dat zijn mijn biologische ouders. Daar zou ik toch wel een beetje moeite mee hebben. Ik kan dat niet geloven, dat iemand met zo'n donker uiterlijk twee blanke ouders heeft. Nou, dat is een beetje de redenering van Johannes. God is liefde en waar kind van God is vol van liefde. En als je niet lief hebt, ja sorry, dan ben je als die blanke met die twee donkere ouders of die donkere met die twee blanke ouders. Je lijkt gewoon niet op vader. Daar kan ergens niet kloppen. En dan in dat verband komt tweemaal die uitdrukking voor, God is liefde. Nou zou het de moeite waard zijn, stel u eens voor dat u geen publiek was, maar een schoolklas, dan zou ik zeggen, nou vertel eens spontaan, wat voor gedachten komen er bij u op bij de uitdrukking God is liefde? Dat zou de moeite waard zijn. Want dat zijn nou typisch van die uitdrukkingen die een eigen leven gaan leiden. En het is ontzettend heilzaam bij dat soort heel bekende uitdrukkingen om nou eens te kijken, wat staat er nou eigenlijk? In wat voor samenhang staat dat? Wat is de context? En dan denk ik dat ik van sommigen van u zou horen als bij die uitdrukking God is liefde. Ja, maar het is toch geweldig dat God mensen lief heeft. Hij heeft de wereld lief gehad en daarom zijn zonen deze wereld gezonden. Wat heerlijk dat wij mogen weten dat hij ons lief heeft. Daar kan ik elke dag van genieten. God houdt van ons. Nou, daar kan ik ook elke dag van genieten. Alleen de vraag is dat nou de context waar Johannes deze woorden in optekent? Nou, een beetje wel. In 1 Johannes 4 vers 8, daar vind je direct erop in vers 9, dat God inderdaad zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Het zit er wel in. Maar toch is de eerste aanleiding een andere. En laat ik, voordat ik dat nou ga uitleggen wat ik daarmee bedoel, nog even doorgaan op die uitdrukking. God is liefde. Ik zat zo te bedenken bij de voorbereiding. Als je 100 jaar geleden of 200 jaar geleden een straatprediking had. U weet wel, bij die grote opwekkingen waar soms honderden mensen bleven luisteren. Hoe ging zo'n prediking in zijn werk? Dat waren nog echte ouderwetse donderpreken. Hel en verdoemenis. De mensen moest goed ingepeperd worden dat ze doemwaardige zondaren waren. En die welsprekende sprekers konden dat zo verschrikkelijk goed, dat de mensen tenslotte stonden te sidderen, zich op de borst sloegen en net zoals de stokbewaarder van Filippi in Handelingen 16 vroegen: Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Hoe kan ik aan dat vreselijke oordeel ontkomen? En dan zou het tijd worden voor de prediker om iets te vertellen over de liefde van God. En eerder niet. Weet u dat in het hele boek Handelingen, als ik het nou goed nagekeken heb, het woord liefde geen één keer voorkomt? En in elk geval in de preken niet. In al die evangelisatietoespraken komt het woord liefde niet voor. Nou vergelijken we dat eens een keer met hoe het vandaag gaat. Vandaag worden er niet zoveel straatpredikingen meer gehouden, of helemaal niet. Vandaag doen we dat liever één op één. En je ziet hier in Den Haag allerlei zwervers, daklozen of hoe ze mogen heten. En nu is daar iemand met echt een hart vol barmhartigheid van de Heer. Die buigt zich naar zo iemand over en zegt: ik heb geweldig nieuws voor u. God houdt van u. Hij spreekt niet over hel en verdoemenis. Hij spreekt niet over de noodzaken van bekering en van diep, diep berouw. Hij begint meteen waar ze 200 jaar geleden pas mee eindigden. Met de liefde van God. Van de week zag ik een programma bij de Evangelische Omroep, ik geloof dat het van de week was tenminste. Met een getuigenis, dat programma heet De Verandering. Nou, dat is totaal anders dan in de tijd van Feike ter Velde. Toen vertelden die mensen ongeveer zoals de straatprediking deden 100 jaar geleden. Maar hier was een dame die werkelijk alles gedaan heeft wat God verboden had. En ze vertelde dan dat iemand haar meegenomen had naar een samenkomst en dat ze nu had begrepen dat God van haar hield. De Heer Jezus werd niet genoemd, werd niet over zondebelijdenis gesproken. Maar ze was helemaal verrukt en dat had haar ook helemaal veranderd door het feit dat God van haar hield. Ze had het heel moeilijk in haar jeugd gehad. Eigenlijk was het zo iemand die dacht dat niemand van haar hield en die dat allemaal probeerde weg te drinken en op allerlei manieren probeerde het weg te duwen. Totdat ze ontdekte: er is er één die in elk geval onvoorwaardelijk van mij houdt. Dat is God. Nu ga ik u een vraag niet stellen, want ik ben een beetje bang voor de antwoorden. Namelijk welke van de twee methoden u het beste vindt. Of de minst slechte. Ik weet niet wat voor soort chaotische discussie we dan wel niet zouden kunnen krijgen. Het hangt ook een beetje vanaf hoe ik het u misschien heb voorgesteld. Maar eigenlijk heb ik geprobeerd ze allebei nogal negatief voor te stellen. Ik vind het inderdaad een beetje negatief om altijd te beginnen vanuit het zondeprobleem en mensen werkelijk te brengen tot op de rand van het verderf. Sommigen denken ook dat je pas bekeerd kan worden als je bijna op het punt hebt gestaan om zelfmoord te plegen. Door de diepe verslagenheid over je zonde en de overtuiging van je eeuwige verlorenheid. Nee, dat is niet de manier. Maar dat andere dan, God houdt van jou. Daar heb je eigenlijk het woord Jezus helemaal niet bij nodig. Dat is ook wel fijn, Jezus is hier in deze wereld geweest, hij is de Zoon van God. Hij houdt ook van ons. Maar dat heeft geen toegevoegde waarde. God houdt van mij, onvoorwaardelijk, met alles wat ik heb en ben. En die vrouw is daardoor veranderd. Dat programma heet De Verandering en ze is ook echt veranderd. Er is echt iets met haar gebeurd. Alleen de traditionele schematiek ontbreekt. Zonde, berouw, bekering en dan mag je in het geloof het evangelie aannemen. En toen dacht ik zo bij mezelf: het evangelie heeft er ook wel een beetje aan mode onderhevig. Misschien krijgen we over 100 jaar, als we dan nog hier zijn tenminste, wel weer van die gloedvolle hel- en verdoemenispredikers. En misschien heeft dat dan weer geweldige uitwerking. Maar vandaag hebben we het over, ik zou bijna zeggen, over de lievige God. God is niet alleen maar liefde, God is vooral ook lief. De plaatjes in de kinderbijbel met de Heer Jezus. Zo'n blonde reus met blauwe ogen en dan al die blond-blauwe kindertjes om hem heen. Die versterken dat beeld ook nog. Het is allemaal even lievig. En ja, we lezen nergens in de Bijbel, God is heiligheid, God is gerechtigheid. Wel één keer, God is licht. Ja, dat vind ik wel. Moeten we wel even verdisconteren. God is licht en in het hem is geheel geen duisternis. En dan gaat het over mensen die niet in het licht wandelen, maar in het duister. Maar de grote teneur van de eerste Johannesbrief is toch, God is liefde. En wat een heerlijke boodschap om dat aan alle zwervers en daklozen en aan alle anderen in Den Haag te mogen vertellen. Ook aan de mensen die in de Tweede Kamer zitten, die pakken we er meteen nog even bij. We zeggen tegen allemaal, God houdt van jou. Nou, wat is de slechtste van het? Ik weet het niet. Ik vind dat ze allebei wel wat hebben. Ik geloof nog steeds dat echte bekering niet denkbaar is zonder berouw over wat je gedaan hebt. Alleen in het schema van God komt dat wel eens een beetje later dan misschien in onze schematiek, waarbij dat allemaal precies in de juiste volgorde moet gebeuren, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat er een moment moet komen dat je dat toch gaat ontdekken en dat je ook gaat begrijpen hoe geweldig het is. Niet alleen maar dat God zoveel van jou houdt, maar dat hij ook een oplossing heeft bedacht voor dat zondeprobleem. Maar misschien is het toch wel weer heel mooi dat we beginnen tegen mensen te zeggen, God houdt van jou. Ik weet het, ik zei het zelf, het komt in het boek Handelingen nergens voor. Maar ja, goed, is dat dan het schema? Moeten we daar dan een schema uit afleiden hoe het altijd moet? Ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. Dat alles wat ik tot nu toe gezegd heb, weinig te maken heeft met de context van 1 Johannes 4. Waarom zegt Johannes hier dat God liefde is? Niet omdat u een zwerver of een dakloze in Den Haag bent, die mag horen dat God van u houdt. Nee, om een heel andere reden. Namelijk een beetje dreigend. Vooral het eerste geval, vers 8, is de redenering van Johannes deze. Als jij je broeder niet lief hebt, dan lijk je niet op God, want God is liefde. Maar als jij niet op God lijkt, dan ben je ook niet uit God geboren, dan ben je geen kind van hem. Net zoals dat blanke kind, ik draai het nou even om, als dat blanke kind geen twee donkere ouders kan hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, die is niet uit God geboren. Want hij lijkt niet op God, want God is liefde. Nou, toen ik dat voor het eerst zag, was ik nogal verbaasd. Want dat komen toch allemaal vanuit onze cultuur. En dat hoort ook bij onze christelijke cultuur, onze evangelische cultuur. En dat is vandaag de dag een heel lievige cultuur. Je mag ook niemand meer natuurlijk met de vinger nawijzen. Dominee van der Kaai, die logend dat Jezus werkelijk bestaan heeft, was diep verontwaardigd dat iemand in de kerk durfde te praten over het woord tucht, het idee alleen al. Dat hoort niet bij dat lief zijn voor elkaar vandaag aan de dag. Dat is de lievige God. Terwijl als je de Bijbel goed leest, dan betekent broederliefde ook juist dat je elkaar af en toe goed de waarheid kunt zeggen. Weet je wat een voorbeeld van broederliefde is? Matthäus 18. Als een broeder tegen u zondigt. Nou is het boeiend dat die woorden tegen u niet in alle vertalingen staan. Dat komt, ze staan niet in alle Bijbelhandschriften. Maakt misschien ook niet zoveel uit. Misschien ook wel gewoon als een broeder zondigt. Het zou best kunnen zijn dat ze dat er later bijgezet hebben tegen u. Omdat je anders niet kan voorstellen dat iemand zomaar op een ander afstapt. Maar waarom niet? Als een broeder zondigt. Als je weet dat een broeder echt behoorlijk in de fout gaat. Dan zeg je niet, ach nou ja, ik wil de lieve relatie die we met elkaar hebben niet verstoren. Niet waar? Wie durft er nou nog een ander ergens op te wijzen? Dat zou toch de verhouding maar vertroebelen? Hoeveel predikanten durven nog aan een stelletje dat wil trouwen te vragen of ze al met elkaar naar bed zijn geweest? Tegenwoordig dat ze zeggen ja. En meer dan 70% zegt ja en moet dat ook zeggen al althans. Ja, dat geeft zoveel strubbelingen, dus we vragen het maar niet. We zijn ook lief voor elkaar, doordat we niet vragen naar wat er eigenlijk werkelijk aan de hand is. Maar Matthäus 18 zegt, als jouw broeder zonde en je houdt echt van hem, dan ga je naar hem toe en dan praat je erover. Ja, maar als hij nou niet luisteren wil, ja, dan gaan we het met de mantel der liefde bedekken. Nee, dan neem je nog 2 of 3 mee. Want je hebt getuigen nodig. Is dat nou liefde? Ja. De broederliefde, u weet, het is een vriend die mij mijn feilen toont, juist omdat hij een vriend is. En er zijn een heleboel van dat soort aanwijzingen in de Bijbel. Als je echt van elkaar houdt, dan maak je elkaar ook attent op dingen die bij die anderen niet goed gaan. En als je naar die twee of drie ook niet wil luisteren, dan zeg je tenslotte tegen de gemeente. Nou, dat noemen wij roddelen, dat noemen wij achterklap, dat noemen wij valse beschuldigingen, dat noemen wij kwaadsprekerij. Dat noemen wij klikspanerig, net als Jozef kwaaie dingen over zijn broers vertelde. Van alles en nog wat, maar de Heer Jezus zegt, als hij naar jullie niet wil luisteren, dan moet je het aan de gemeente zeggen. Want dat kwaad mag niet voortwoekeren. En dan moet de gemeente, als die bevonden heeft dat het inderdaad allemaal zo is, met zo iemand handelen als met de heidenen en met de tollenaar. Dat wil zeggen, geen gemeenschap. Kijk, dat zijn een heel andere vormen van broederliefde dan waar wij aan gewend zijn. Mag ik u nog een voorbeeld geven, ook uit het Matthäus-evangelie? Trouwens, uit hetzelfde hoofdstuk, realiseer ik me nu. Matthäus 18, de gelijkenis over de vergevensgezindheid. Dat komt pal na dat gedeelte wat ik net noemde. Vergevensgezindheid. Nou, ik ga u de hele gelijkenis niet vertellen. U kent hem, van die man die een geweldige som kwijtgescholden is en zijn eigen broeder niet eens een kleine som wil kwijtschelden. En dan staat er aan het einde, want die man die wordt dan alsnog weer in de gevangenis geworpen. Dan staat er aan het einde, zegt de Heer Jezus, zo zal ook mijn hemelse vader met u doen als u niet van harte uw broeder vergeeft. Dat is een regelrecht dreigement. Zoals die koning die slaaf overgeeft aan de folteraars in de gevangenis, was keihard, dan zegt de Heer Jezus, zo zal ook mijn vader met jullie doen als jullie niet van harte je broeder vergeeft. Nou, ik zal u vertellen. Ik denk dat ieder van ons wel eens zulke mensen is tegengekomen die zichzelf christen noemen en er de grootste moeite mee hebben, of beter gezegd, het gewoon weigeren om een broeder te vergeven. Vaak zeggen ze het niet zo. Ze zeggen dan dat ze hele hoge eisen stellen. Dan moet hij eerst maar bij me komen. Ze bedoelen eigenlijk op zijn knietjes. Hij moet naar me toe komen kruipen. Hij moet mijn voeten kussen. En dan alles opbiechten wat hij gedaan heeft. En misschien dat ik dan, als hij zo'n oceaan van berouw aan de dag legt, wel een theekopje genade wil schenken. Nou, maar daar hebben we het hier niet over. We hebben het over God. En God is iemand die, als wij met een theekopje berouw bij hem komen, al een oceaan van genade aan ons schenkt en van vergevensgezindheid. Daar zou je allerlei voorbeelden voor in de Bijbel kunnen aanwijzen. Neem nou die goddeloze koning Agab. Toen het oordeel was aangezegd, hij scheurde zijn kleren, strooide as op zijn hoofd. En dan zegt God tegen Elia, heb je gezien? Agab heeft berouw. Nou, ik zal u vertellen, het was een theekopje hoor. Het was nog niet eens genoeg om in de hemel te komen. Het stelde niks voor. Maar God zegt, nou zal het oordeel pas onder zijn zoon komen. Want dat is net zo eentje. Maar niet in zijn leven. Vind je van die treffende voorbeelden. Hoe God onder de indruk is van een beetje berouw. Terwijl wij nogal eens de neiging hebben of te zeggen van, je moet een heleboel berouw hebben voordat God je aanneemt. Maar in elk geval dat ook heel makkelijk van elkaar eisen. Je moet een heleboel berouw hebben, anders dan accepteer ik je niet. En daarom zegt de Heer Jezus niet alleen, je moet je broeder vergeven. Hij zegt, je moet hem ook nog van harte vergeven. Ik heb een oude zuster gekend die zei, nou, ik wil het hem wel vergeven. Nee, maar vergeten doe ik het nooit. Nou ja, de letterlijke zin, vergeten we zulke dingen ook natuurlijk niet. Maar dat bedoelde ze niet. Wat ze eigenlijk bedoelde is, ik zal hem formeel vergeven. Maar ik blijf hem mijn hele leven haatdragend bejegenen. Dat zei ze eigenlijk. Ik vergeef hem wel omdat het moet. Dat is wetticisme, hè. De wet zegt het nou eenmaal, dus ik doe het, maar ik doe het niet van harte. Ik doe het met de grootste tegenzin, omdat het moet. Daar heeft God geen enkel interesse in. Zo zal ook mijn hemelse vader u doen als u niet van harte uw broeder vergeeft. En ik noem nou juist dat voorbeeld van die vergevensgezindheid. Want ach, we kunnen natuurlijk heel lang, heel romantisch praten over de broederliefde en hoe lief wij elkaar allemaal hebben en hoe lief wij elkaar allemaal vinden. Maar soms, of het echte broederliefde is, blijkt gewoon uit hele simpele tests. En één zo'n test, één zo'n proef is, hoe goed bent u in het vergeven? Hoe goed ben ik in het vergeven? Zijn er mensen die ik eigenlijk zou moeten vergeven en ik heb het nog nooit gedaan? Of zijn er mensen die ik moest vergeven en ik heb het ook wel gedaan, maar ik heb het op een narige, onwillige manier gedaan. Eigenlijk heb ik ze niet echt vergeven. Niet zoals God vergeeft, die zijn hele hart vol liefde over ons uitstort. En dan zegt Johannes, luister, dan heb je je broeder niet echt lief. En als je je broeder niet echt lief hebt, dan kun je er een groot vraagteken bij plaatsen of iemand wel wedergeboren is. Ik durf rustig te zeggen, als iemand niet bereid is anderen te vergeven die hem allerlei kwaad hebben aangedaan, hoewel ik weet wat af voor psychologische problemen er allemaal aan te pas kunnen komen. Ik heb het nou niet over mensen die als van kinds af aan jaren en jaren misbruikt zijn. Die hebben een hele lange weg te gaan voordat ze tot vergeving kunnen komen. We moeten niet slordig met deze dingen omspringen. Hè? Maar twee broeders die ruzie met elkaar gemaakt hebben, of twee zusters. En één wil het goed maken en de ander niet. Dat vind ik een slechte zaak. Dan zou ik tegen zo iemand durven zeggen, ik heb het ook wel eens gedaan. Luister, als jij niet je broeder van harte vergeeft, dan lees je maar eens het laatste vers van Matteüs 18. Waarom zouden wij moeten aannemen dat iemand uit God geboren is? Waaraan kan ik dat zien dat u uit God geboren bent? Ik heb u niet eens uit uw eigen moeder geboren zien worden. Maar dat kan me verder ook niet zoveel schelen. Maar waaraan kan ik zien dat u uit God geboren bent? Dat kun je toch alleen maar herkennen. Ik bedoel, ik kijk vaak in de spiegel en de manier waarop ik bezig ben. En denk ik, ja, ik hoef er toch echt niet aan te twijfelen dat ik een zoon van mijn vader ben. Het verraadt zich in allerlei manieren. Trouwens ook dat ik een zoon van mijn moeder ben, want ik vind dat ik op allebei lijk. En dat geldt voor de meeste mensen. Ik heb daar geen twijfel over. Maar als iemand niet op God lijkt, doordat hij zijn broeder niet liefde betoont, en dat kan onder andere zijn doordat hij niet vergevensgezind is, dan zeg ik, waarom moet ik aannemen dat zo iemand uit God geboren is? Dat is het hele argument van Johannes. De Heer Jezus heeft gezegd, bewaart mijn geboden. En als we vragen aan hem, Heer, wat zijn dan al die geboden? Van nu kunt u even een lijstje geven. Dan zegt hij, uiteindelijk blijken ze allemaal te herleiden te zijn tot één gebod. En dat is het liefdegebod. Weet u wat alle 10 geboden daartoe te herleiden zijn? Gij zult niet stelen, blijkt in het Nieuwe Testament te betekenen. Gij zult uw broeder zo lief hebben dat als u ziet dat hij dingen tekort komt, dan deelt u van wat u hebt met hem. En als u dat niet doet, bent u een dief. Want dan houdt u in uw eigen zak wat eigenlijk voor die broeder had moeten wezen. Dat is de wet van Christus. Gij zult niet doden, blijkt in de wet van Christus te worden. Gij zult uw broeder zo lief hebben dat als hij in nood komt, u bereid bent uw leven voor hem in de waagschaal te stellen. Jongen, zeg. We hadden in Apeldoorn een broeder, die kwam uit Dordrecht. Jij kent hem, maar je hebt hem nooit meegemaakt. En die kwam bij ons spreken in Apeldoorn over de broederliefde. Ik heb het ook niet meegemaakt, het is lang geleden. En we doen vele verhalen over hem de ronde. Maar in elk geval, hij wandelde met een broeder mee naar huis. Die woonde op het platteland. En toen kwam er ineens uit een boerderij een waakhond en die sprong op hem af. En die oude broeder uit Dordrecht, die verschool zich achter zijn rug. Waarop de andere man vroeg, hey, je hebt net gepraat over de broederliefde, dat we ons leven voor de broeders moeten inzetten. Ja, zei hij, maar ik wist niet dat ik al zo gauw examen moest doen. Dat is het gevaar van prediken, hè? Als je dingen predikt, heb je een goede kans dat je heel gauw ook examen moet doen. Wie weet wie ik morgen tegenkom, waar de Heer zegt, nou, kun je die persoon vergeven? Nou, ben je bereid om je leven voor die broeder in te zetten? Gij zult niet overspel plegen, blijkt dan te betekenen in de wet van Christus. Gij zult uw vrouw zo lief hebben, dat gij bereid zijt uw leven voor haar over te hebben, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou, zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Gij zult geen vals getuigenis geven, dat blijkt dan te betekenen. Gij zult uw broeder zo lief hebben, dat gij bereid zijt hem of haar te dienen met de waarheid. En dan blijkt dat al die 10 geboden, als je ze vertaalt naar de wet van Christus toe, varianten zijn van dat ene liefdegebod. Dus in plaats van al die 10 geboden voor te lezen op zondagochtend, zoals dat in veel kerken nog gebeurt, en dat mag ook best, daar is niks op tegen. Als je dan maar steeds erbij bedenkt, moet het even Nieuw Testamentisch vertalen. Want anders zit ik daar en kan tegen mezelf zeggen, nou, ik geloof dat ik de hele wereld, de week weer niemand gedood heb. Nee, voor zover ik weet niet. Geen overspel gepleegd, niet gestolen. En dan klop je jezelf op de schouder en je denkt, nou, ik heb het er weer aardig van afgebracht. Nee, je vertaalt dat naar de wet van Christus. Heb ik mijn vrouw genoeg lief gehad? Heb ik mijn broeder lief gehad? En ieder die op mijn weg kwam, heb ik die genoeg liefde betoond? Of liet ik me vooral leiden door mijn eigen liefde en door mijn eigen belangen? Leek ik op vader of leek ik niet op vader? Kijk, Johannes stelt de dingen zwart-wit. God is licht en als jij God toebehoort, als je uit God geboren bent, dan wandel jij ook in het licht. God is liefde en als jij God toebehoort, als je uit hem geboren bent, dan wandel jij ook in de liefde. Ja, dan is heel jouw weg één uitstraling van liefde zoals dat uit God is en zoals de Heer Jezus dat in zijn wandel ook heeft tentoongespreid. En dat is met jou net zo. Maar in de praktijk is het niet altijd zo zwart-wit, was het maar zo. Was het maar zo. Wij kennen allemaal christenen die regelmatig in samenkomsten komen, waarvan je je afvraagt, omdat je nooit eigenlijk iets van geestelijk leven bij hen bespeurt, als je het op de keper beschouwt, misschien wel een trouw volbrengen van godsdienstplichten, maar als het gewoon gaat, is daar nou geestelijk leven, dat je ik weet het niet. Ik weet het niet. 2 Timotheüs 2 zegt, de Heer kent die de zijne zijn. Ja, dat is dan de troost. Ik heb al eens geprobeerd, als je nou eens een kudde tegenkomt, dat gebeurt niet zo vaak meer, maar af en toe dan kom je daar weer eens mee in aanraking. En dan denk je, hoe is het mogelijk dat de herder al die schapen uit elkaar kan houden? Want ze lijken voor ons allemaal als 2 druppels water op elkaar, nietwaar? En toch zegt de Heer Jezus in Johannes 10, niet alleen maar dat de schapen zijn stem kennen, maar dat hij ook zijn schapen kent, stuk voor stuk. En gecombineerd met dat woord uit 2 Timotheüs 2, de Heer kent die de zijne zijn, denk ik, oh Heer, wat een troost, dat u het precies weet. Was het maar zo zwart-wit als Johannes het voorstelt, en dat doet Johannes natuurlijk om het voor ons behapbaar te maken, zodat we snappen wat het over gaat. Snappen, daaraan kan je een kind van God goed herkennen, en als het zo gesteld is met die persoon, dan is het helemaal geen kind van God. Wij zitten met de praktijk. Niet alleen met de praktijk hoe we anderen moeten beoordelen. Ook hoe je zelf moet beoordelen. Ben ik altijd zo vergevensgezindheid, geen bitterheid, dat er geen wortel van bitterheid in opschieten, zegt Hebreeën 12. Oh, hoeveel christenen worden we niet gedreven, beheerst door bitterheid. Weet u dat? Ik heb het meermalen, het is alweer een tijd geleden, maar meermalen gevraagd in samenkomst. Doe allemaal je ogen dicht, zeg ik dan. En dan stel ik wat vragen en een van die vragen luidt, wie van u heeft er wrok in zijn hart jegens 1 of meer personen die jou heel erg kwaad hebben gedaan in jouw leven? En ik kan rustig zeggen, bijna altijd is het ruwweg de helft van de mens. De helft van de mens. En nu zijn wij geneigd dat allemaal te verpsychologiseren, maar wrok betekent dat ik eigenlijk nog steeds boos ben op iemand. Ik zeg met mijn verstand, ik vergeef die persoon. Natuurlijk, ik ben een goede christen, niet waar. Natuurlijk, vergeef het. Maar als ik diep in mijn hart kijk, dan zie ik die wrok nog steeds zitten. Eigenlijk ben ik nog steeds boos. En in veel gevallen worden gelovigen beheerst door die boosheid. Ze kunnen er ziek van worden. Allerlei psychosomatische ziektes hebben te maken met wrok en bitterheid in het hart van de mensen. En dan kun je met mensen bidden voor hun kwalen wat je wilt. Maar als die wrok niet uit hun hart verdwijnt, dan heb je maar zeer weinig kans dat er echt genezing volgt. Dan moet je eerst de wortel eruit halen. Maar als de helft van de christenen zegt dat ze met wrok en bitterheid rondlopen naar wat mensen hen hebben aangedaan. En denk erom, het gaat mij er niet om dat te bagatelliseren. Mensen kunnen elkaar verschrikkelijke dingen aandoen. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat, ik neem het heel serieus. Alleen, hoe ga je ermee om? Wrok betekent dat je er op een verkeerde manier mee omgaat. En ik weet best dat dat makkelijk te zeggen is. En dat je dat zomaar 1, 2, 3 niet een knop kunt omdraaien. En dat er soms een hele lange weg nodig is. Soms echt de therapie om er vanaf te komen. Maar wrok is hoe dan ook niet de goede reactie. Wrok tegen een medegelovige, tegen een broeder of zuster of familielid of wat ook, betekent dat je niet in de rechte houding staat. En daar kun je natuurlijk die ander de schuld van geven. En daar zal je wel eens een heleboel gelijk aan kunnen hebben. Die heeft tenslotte jou dat kwaad aangedaan. Dat is waar. Maar vaak is die persoon al overleden. Of die is stokoud geworden. Dement. Of onbereikbaar. Woont ver weg. Die persoon is hoogst onwaarschijnlijk dat we die kunnen veranderen. Dus het enige wat overblijft, hoe kunnen we jou veranderen? Hoe kunnen we jou van die wrok afhelpen? Want zelfs als die andere persoon kwam beleiden, is nog te vragen of jij je wrok wil loslaten. Veel mensen klampen zich vast aan hun wrok. Hun wrok geeft hun identiteit. Houdt ze overeind. Zolang ze die wrok hebben, ja, het lijkt wel of ze dan ergens voor leven. Dat hoort bij hen. Het is een deel van hen gaan uitmaken. Ze worden beheerst door wat die of die, misschien als je gescheiden bent, wat je man of vrouw je ooit heeft aangedaan. Of als het je ouders zijn. Het zijn mensen van boven de 80 die nog kunnen gaan huilen als ze nadenken over hun ouders. 70 jaar geleden. Wat triest is dat. En je kunt dat niet alleen maar moreel benaderen van ja, maar dat is fout en die mensen je moet vergeven. Er is een heel sterk psychologische kant aan, dat weet ik ook wel. En toch, wrok is iets wat wij doen. Het is onze manier van omgaan met wat een ander ons aandoet. En daarom is die broederliefde ook iets bovennatuurlijks. We hebben allemaal, hoop ik, vrienden en kennis en familieleden. Of een kleiner gezelschap of een groter gezelschap is, maar mensen van wie wij houden en die ook van ons houden, met wie we omgaan. Daar is het niet zo moeilijk om de broederliefde te betrachten. In de wereld houden mensen ook van elkaar, van hun vrienden en van hun familieleden. Maar juist de mensen die ons de moeilijkheden geven, daar zit hem de kneep. Kijk, als je een auto koopt en wil weten of die goed rijdt en je rijdt dan keurig over 's heren wegen in dit goede vaderland. Ja, sorry, daar kom je er toch niet zo goed achter. Ik had een vriend die bij Porsche werkte en die zei, als wij een nieuw model hadden ontwikkeld, dan gingen we naar de zoutvlaktes in Amerika. En dan rosten we dat ding net zo lang af totdat we alle fouten in de constructie opgespoord hadden. Die gingen we dan verbeteren. Met andere woorden, we beproefden hem onder de meest moeilijke omstandigheden. En dat is wat gebeurd is met de Heer Jezus. Hij was omringd door 12 discipelen van wie hij wist dat ze grote mannen zouden worden, maar die, zolang hij nog op aarde was, hem een heleboel moeilijkheden hebben bezorgd. Waar hij heel veel geduld voor nodig had. En af en toe lijkt hij menselijk gesproken zijn geduld te verliezen. Als hij zegt in Markus 9, o ongelovige geslacht, hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Af en toe zouden wij zeggen, haalde ze hem het bloed onder de nagels vandaan. En dat waren dan zijn beste vrienden. Hij zei, ik heb jullie vrienden genoemd. Dat waren dan zijn makkers. Zijn meest vertrouwde vrienden. Om maar van een heleboel andere mensen, die hem wel wilden volgen, maar geen deel aan hem wilden hebben, of die zelfs openlijk tegenstand boden en hem uiteindelijk naar een kruis verwezen hebben, om daar maar van te zwijgen. Hier ging iemand over de aarde die een en al liefde uitstraalde, van begin tot eind. En dat niet als een, sorry dat ik het zo zeg, als een watje. Want hij kon een donderpreek, dat we over donderpreken gesproken zeg. Matteüs 23, de donderpreek tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij durfde te zeggen wat een heleboel voorgangers vandaag absoluut niet meer zouden durven zeggen. Wee u, fariseeën. Wee u, gij schriftgeleerden. Nou, dat past toch helemaal niet meer in onze tijd. Dit is toch een lievige tijd. Wij zeggen, fariseeën. Het is niet helemaal goed wat je doet, maar God houdt van jou. Schriftgeleerden, ja, er zijn wel aanmerkingen op jou te maken, maar gelukkig, God houdt van jou. Nee, hij pakte een eind touw en hij sloeg de wisselaars en de duivenverkopers van het tempelplein af. Nee, hij was één en al liefde, maar hij was geen watje. Hij was niet lievig. Hij was niet lievig. Weet u, er is een schitterend moment in de Narnia-boeken van C.S. Lewis, dat weet u wel. Waar een van die kinderen vraagt over Aslan. Aslan is de leeuw, maar u weet, Aslan is een verwijzing naar de Heer Jezus. En een van die kinderen vraagt, is Aslan lief? En moet je voorstellen, dat is een reusachtige leeuw. En dan komt het antwoord, nee, hij is niet lief, maar hij is goed. Nou, dat is zo meesterlijk. Ik ben helemaal in die boeken vergeten, maar zo'n zinnetje, dat vergeet je nooit weer. Hij is niet lief. Jezus is vol liefde, maar hij is niet lief. Althans, heel vaak niet. Vooral als hij die namen twee keer noemt. Martha, Martha, Simon, Simon. Nou, berg je dan maar. Dan komt er weer een vermaning. Hij is niet lief, maar hij is vol liefde. Hij is goed. Maar pas op. Als je de leeuw over zijn manen aait, je kunt een knauw krijgen. Dat is het beeld. En dat is zo meesterlijk weergegeven. Jezus was niet lief, maar hij was vol liefde. Natuurlijk was hij af en toe lief als de kinderen bij hem op schoot kropen. Tuurlijk. Maar ik bedoel maar, hij was niet lievig. Hij was niet van dat over het bolletje aaiende wat wij vandaag zoveel kennen. Waar we geen dwaalleraren meer dwaalleraren durven te noemen. Waar we niemand meer lasten durven te vallen die een leven leidt dat eigenlijk niet door de beugel kan. We durven het niet eens naar te vragen. Want het is toch vooral heel belangrijk dat we lief zijn voor elkaar. Nou, als dat uw idee van broederliefde is, dan zijn we vanavond nog niet veel opgeschoten. Broederliefde is dat je je broeder de waarheid durft te zeggen. Maar als een rechtvaardige mij slaat, is het olie voor mijn hoofd, zegt de spreukendicht. Als dat rechtvaardig is die het doet. Dat is mijn vriend die mij mijn feilen toont. Juist omdat hij mijn vriend is, kan hij dat doen. Kan hij me door een patent maken en luister ik ernaar. Nee, broederliefde is niet liever naar elkaar zijn. Wel de liefde van God met voorbijgaan en onze eigen belangen aan de ander betonen. Dat is een groot, groot goed. En het mooiste is, daarin lijken wij op papa. En als je niet lief hebt, sommige mensen zijn misschien wel altijd heel lievig. Die hebben dat gewoon van nature. Je hebt hele lieve mensen. Dan hoef je helemaal geen christen voor te zijn, die zijn gewoon altijd lief. Maar of ze de broederliefde kennen, zoals we die vanavond met een paar pennenstreken maar hebben geprobeerd weer te geven, want er zouden nog veel meer kenmerken te noemen zijn. Dat is een andere vraag. Of ze de broederliefde kennen. En als ze die kennen, dan pas gaan ze het beeld van papa vertonen. God is liefde, zegt Johannes. En onthoud, zeker de eerste keer, 1 Johannes 4, vers 8. De achtergrond is, denk erom dat je je broeder lief hebt. Want als je dat niet doet, lijk je niet op God. Want God is liefde. Dat had u misschien niet gedacht. Maar God is liefde blijkt hier bijna dreigend te klinken. God is liefde. Dus zorg ervoor dat jij het ook bent. Want anders zouden we kunnen gaan denken dat je helemaal geen kind van God bent. God zegene zijn woord.